bijzonder als een broeder Kon werd. En wens je God zegen met de brengen van het woord. Ook Louis, dankjewel. Hij onze hier ook begeleid met de zang. Ik heb er wat mededelingen. Volgende week ook hiervoor gegaan onder broeder Jos van Beek. Ook jou bent u allemaal weer van harte welkom. Woensdagavond hebben we de tweede lezing hier van Theo Niemeyer. Het thema is het Koninkrijk der Hemel in vogelvlucht. En er worden wat gelijkenissen uitgelegd. Ook hiervoor bent u welkom. De meeste van jullie zal het niet ontgaan zijn dat er wel wat gebeurd is deze week. Ik begin met Kees Breunissen. Die is vorige week zondag op maandagnacht naar het ziekenhuis gebracht in Amersfoort met hartklachten. Zijn kransvaagader bleek bijna dicht te zitten. Hij is direct gedotterd en bestemd bepaald. Door acuut ingrijpen van de artsen is er waarschijnlijk veel hartspelden voorkomen. En Kees mocht woensdagavond alweer thuis komen. Ook Ria Vonk heeft woensdag een operatie ondergaan. Bij haar is de tumor uit de borst verwijderd. Ook de poortwater is verwijderd. En er wordt onderzocht of er geen uitzwaaiingen zijn. En daar krijgt zij de 19e uitslag van. Zowel Kees als Ria die hebben zeker de rust van de Heer ontvangen. En die zo geleid heeft, de hem komt toe alle lof en eer. Maar mij is nadrukkelijk gevraagd, zowel Kees als Ria, u allen de groet over te brengen. En te bedanken voor het meeleven en de vorm van kaartjes, appje, mail, maar vooral de gebeden die hij heeft opgezonden. Ook kreeg ik deze week een telefoontje van Arie Methorst. Die was gevallen met de motor en daarmee heeft hij een bootje in zijn voet gebroken. Die zit nu in de rolstoel. Maar Maartje, blij dat hij weer goed onderweg kan, heeft nu een goed veilig gevoelmiddel. We hebben dus voorbeelden ook voor Kees en voor Ria en voor Arie. Tijdens de dienst wordt er niet gecommenteerd. We staan straks een bus weer uit, dan kunt u uw aanbeelden vanuit de aanbevolen. En dan is een koffie of thee. Ik heb nog een bos bloemen weg te geven, die gaan naar Henk de Bruin. Gaat erbij genieten, Henk. Ik wil u dan een tekst voorlezen voordat ik het eerst overdraag aan de broeder Goldberg uit Hebreeën 4, vers 16. Laten wij daarom bij vrijmoedigheid toegaan tot de troon der genade, dat wij barmhartigheid ontvangen. En genade vinden om hulp te krijgen tegen gelegene tijd. Tot zover de mededeling. Terwijl we die eerst overdragen, gaan we zingen 344. De eerste twee versen voor de begroeting en de derde vers na. Dus 344, 1 en 2 voor en de derde na. Dat is ook niet mogelijk, doen we dat staan.
In deze dienst willen we het niet doen zonder de hulp van onze Here. En daarom zeg ik, onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Here, die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen het werk van zijn handen. Ik mag u ook groeten in zijn naam. Genade zij en vrede van God onze Vader en van de Heer Jezus Christus. Hij die is en was en komende is. Amen. We zingen vers 3. Vader in de hemel, dank u wel dat we tot u mogen komen op dit moment in uw huis, dat we samen mogen komen in alle vrijheid, zonder dat we bedreigd worden, dat we hier mogen komen om uw naam groot te maken, uw lof toe te zingen, naar uw woord te luisteren en ook elkaar te ontmoeten. We vragen van u naar uw belofte, Heer Jezus, wilt u in ons midden zijn? Geef dat uw tegenwoordigheid mogen proeven en ervaren, zodat we door u aangeraakt worden en gezegend. U weet hoe we hier naartoe gekomen zijn. U kent ons. Niets is voor u verborgen. Alles ligt in ons leven, van het verleden, van het heden en zelfs reeds van de toekomst, open voor uw aangezicht. We zeggen u dank dat we mogen zien op het volbrachte werk van de Heer Jezus Christus. Hij die onze verlosser is. Hij tot wie wij gegaan zijn, met ons hele hebben en houden. Tegen wie we gezegd hebben, Heer, vergeef me mijn zonde en reinig mij. En wees Heer van mijn leven, over alle gebieden van mijn leven, zodat u op de troon zit en ik u mag dienen. We zeggen u dank voor het moment in ons leven dat we ons bewust werden van ons persoonlijk geloof in de Heer Jezus Christus. Door de overgave van Hem, dat we op onze knieën zijn gevallen en dat moment mochten meemaken en u ons leven binnentrad en u mochten volgen. We zeggen u dank dat u naar ons hebt omgezien en dat we erachter kwamen dat het niet door onszelf was, maar dat u van eeuwigheid af aan ons reeds in gedachten had. Sinds die dag leven wij met het grote geheimenis waarom wij wel geloven en anderen niet. Er misschien 1000 redenen zijn waarom we ook niet zouden geloven, maar dat het door de werking is van uw Heilige Geest in ons leven. Dat we verzegeld zijn met uw Heilige Geest. Dat u ons vasthoudt en vastgehouden hebt. En dat we staan tot op de dag van vandaag. En mogen staan voor uw aangezicht, omdat we door de Heer Jezus Christus vrije toegang hebben tot de troon der genade. We bidden van u, Heren, dat het zo zal zijn, ook vandaag, dat we daar zullen staan voor uw aangezicht, wetende dat uw oog op ons valt en op ons blijft vallen. Heere God, we willen u bidden voor degenen die hier niet aanwezig zijn. U kent de redenen. We vragen van u, wilt u een volgende keer weer hier naartoe brengen, zodat we met elkaar de samenkomst mogen vieren, mogen beleven met elkaar. Wil ook bidden voor de zieken, voor broeder Kees Bernisse, Heer. Wilt u hem nabij zijn? Weet dat hij na de operatie zeer vermoeid is geworden. We bidden van u, wilt u geven dat hij zal toenemen in krachten en weer de oude mag worden. Dat bidden we ook voor onze zuster Ria Vonk. U weet dat ze een serieuze operatie heeft moeten ondergaan. We vragen van u dat zij volledig zal herstellen. Heere God, naar wie moeten wij anders toegaan dan naar u? We hebben niemand anders dan u in ons leven. En daarom brengen we ook onze zuster Ria voor uw aangezicht. We bidden ook voor onze broeder Arie. Wilt u geven dat ook hij snel zal genezen. We bidden u, Heere, voor het volk Israël. U weet dat het land politiek gezien enorm verdeeld is. We vragen van u, wilt u dit volk bij elkaar houden? Ze komen van heinde en verre, met allemaal verschillende culturele achtergronden, gewoonten ook. We vragen van u, wilt u dit volk samen binden? En we weten dat het uiteindelijk zal gebeuren door hun Messias. En daarom vragen we van u, werk met uw Heilige Geest. En geef dat het zal beginnen te dagen in de harten van uw volk, dat de Heer Jezus Christus de reeds gekomen Messias is. Heren, wilt u dit volk kracht geven? Wees bij de politieke leiders in het nemen van beslissingen. Weet hoe moeilijk dat kan zijn, ook als het omringd wordt door vijanden. Wil u bidden ook voor onze eigen regering? We zien dat onze regering voor enorme uitdagingen staat. We vragen van u, wilt u hen wijsheid geven om ook hier in dit land de juiste beslissingen te nemen? We vragen van u, wilt u bij de vervolgde kerk zijn? Wilt u zijn bij onze broeders die vandaag ergens alleen zijn? Misschien in een bos samenkomen, niet hardop kunnen zingen, alleen fluisterend. En waarin fluisterend uw woord wordt uitgelegd en men zich daarna weer verspreidt, zo onopvallend mogelijk. We vragen voor de vervolgde christenen die zich in een gevangenis bevinden. Moeten lijden dag in dag uit, ver van hun familie. Heere God, vul hen met uw Heilige Geest en wees hen zeer nabij. Zo dragen we ook onszelf aan u op. Strek uw handen naar ons uit. Raak ons aan. We bidden u dit in de naam van de Heer Jezus. Amen. We gaan met elkaar zingen, broeders en zusters, uit de aanvulling. Wees stil voor het aangezicht van de Heer, lied 995. Lied 995. gaan met elkaar uit het woord van God lezen, 2 Petrus 1. En wat we vandaag willen doen is ons bepalen bij onze houding in het geloof. En dat is belangrijk als we ons richten op de profetie. En dat zullen we zien, dat Petrus dat de gelovigen probeert duidelijk te maken. 2 Petrus 1, vers 1 tot en met 21. En ik lees u uit de herziene Statenvertaling. Daar staat Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, en hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus, mogen genade en vrede voor u vermeerderd worden door de kennis van God en van Jezus onze Here. Vers 3. Immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. Daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare beloften geschonken. Opdat u daardoor zou deel krijgen aan de goddelijke natuur nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is ontvlucht bent. Vers 5. En daarom moet u zich met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof deugd toe te voegen, aan de deugd de kennis, aan de kennis zelfbeheersing, aan de zelfbeheersing volharding, aan de volharding godsvrucht, aan de godsvrucht broederliefde en aan de broederliefde liefde voor iedereen. Want als deze dingen bij u aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. Want zo zal u in rijke mate de toegang worden verleend tot het eeuwig koninkrijk van onze Heere en zaligmaker, Jezus Christus. Daarom zal ik niet nalaten u altijd deze dingen te herinneren. Hoewel u ze weet en in waarheid die bij u is, versterkt bent. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, in mijn lichaam dus, u op te wekken door de herinnering hieraan. Omdat ik weet dat het afbreken van mijn tent nu snel zal plaatsvinden, zoals de Heer Jezus Christus mij ook duidelijk heeft gemaakt. Maar ik zal mij ook voortdurend beijveren dat u na mijn heen gaan deze dingen in gedachten blijft houden. Vers 16, want we zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd, toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen, toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam, dit is mijn geliefde Zoon, in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem hebben wij gehoord toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En u doet er goed aan daarop acht te slaan als op een lamp die schijnt in een duistere plaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat in uw hart. Dit moet u allereerst weten, dat geen enkele profetie van de schrift een eigenmachtige uitleg toelaat. Want de profetie is destijds niet voortgebracht door de wil van een mens, maar heilige mensen van God, door de Heilige Geest gedreven, hebben gesproken. Petrus als herder. Kijkt even met me mee in vers 14. Want Petrus voelt dat zijn einde nadert. Hij zegt in vers 14 dat zijn tent wordt afgebroken. Zijn lichaam wordt afgebroken. En hij had al in vers 12 gezegd dat hij wil dat zij dingen blijven herinneren. Ziet u dat? Dat zij dingen blijven herinneren. We zien dus dat hij het woord van de Heer Jezus serieus heeft genomen nadat de Heer Jezus hem vergeven heeft. U weet nog wel, bij het meer, dat de Heer Jezus aan hem vraagt, heb je mij lief? En dat Petrus uiteindelijk zegt, Heer, u weet alles. En de Heer zegt, hoed mijn schapen. Nou, als er iemand een herder is geworden, dan is dat Petrus geweest. En weet waarom? Omdat terwijl hij aanvoelt dat het niet lang gaat duren, waarvan hij schrijft hier zo, de Heer Jezus heeft het hem geopenbaard, hij de gemeente op het hart wil drukken om te blijven bij het woord van God. Want hij weet dat de gelovigen aangevallen worden, daar zullen we het zo over hebben. En niet van buitenaf, maar van binnenuit. Erger kan het niet zijn in een gemeente. Kijk maar met me mee in hoofdstuk 2, vers 1 en 2. Dat zullen we lezen voor alle duidelijkheid. Maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here die hen gekocht heeft, en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op een verderfelijke wegen navolgen. Velen. En ze zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Zijn leraren, waarvan Petrus verder schrijft dat ze zich bevinden in zwelgpartijen, dat ze mensen verlokken, uiteindelijk met vrouwen in bed belanden, en dat ze de rechte weg verlaten hebben. En verderop schrijft hij, vandaar dat hij later spreekt over het belang van de profetie, dat ze de komst van de Heer Jezus in twijfel trekken. Nou, wat willen we doen vanmiddag? We willen elkaar ook eraan herinneren dat het belangrijk is dat we blijven bij het woord van God. En een van de dingen die ons daarbij houdt, dat zullen we zo zien, is ons eigen gedrag. De vraag is niet alleen, wat geloof je? Maar de vraag die Petrus eigenlijk stelt en dat op het hart van de gemeente drukt is, wie ben jij in het geloof? Hoe zie jij eruit in het geloof? Wat is het kenmerk van jouw gedrag? Kijkt u met me mee in vers 1. Simon Petrus, een dienstknecht en apostel van Jezus Christus, aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker, Jezus Christus. De gemeente wordt dus op een enorme manier aangevallen. Hier gaat het om christenen, zowel uit de Joden als uit de heidenen. De eerste Petrusbrief is geschreven aan Jodenen, maar hier is het een mix van gelovigen, om zo maar te zeggen. En wat doet Petrus als een hele wijze leraar, een wijze herder ook? Hij zegt, en dat is heel bijzonder, u hebt hetzelfde kostbare geloof als wij ontvangen. En weet u wat hij daarmee doet? Hij trekt dus die gemeente in de kring van de apostelen. En daar gaat het om. Om het apostolisch geloof. Daar gaat het om. Hij zegt, u hebt het kostbare geloof, net als wij, ontvangen. En weet wat daar het mooie dan ook tevens mee is, hè? Dat die apostelen zich niet op een betere plaats, op een pauselijke plaats neerzetten. Maar doordat ze zeiden, jullie hebben hetzelfde kostbare geloof als wij ontvangen, daarmee plaatsten ze zich ook naast de gelovigen. En dat is de plaats van een herder. Die naast de gelovigen gaat staan en met de gelovigen gaat meewandelen. Ik lees het nogmaals, want dat is zo belangrijk, die aanhef. Aan hen die een even kostbaar geloof ontvangen hebben als wij. En dan staat er, door de gerechtigheid van onze God en zaligmaker Jezus Christus. Van meet af aan maakt hij dus duidelijk, hier gaat het niet om de Heere God, maar hier gaat het om de Heere Jezus, die God is. Onze God en zaligmaker. Dus hij maakt van meet af aan de plaats van de Heere Jezus Christus in de gemeente duidelijk. Daar valt niet aan te tornen. Wat voor zootje men er ook van maakt, dit staat vast en dat zal niet veranderen. En wat bidt hij dan, om zo maar te zeggen, of wat wenst hij hen toe? Vers 2, mogen genade en vrede u vermeerderd worden door de kennis van God en van de Heer Jezus Christus. Het gaat dus om vermeerdering van de genade en van de vrede. En weet u, ik hoop ook voor u, de meesten van u zijn al wat langer op weg, hè, dat dat een deel van uw geloofsleven is geworden. Dat u door de kennis van de Heer Jezus Christus gegroeid bent in de genade en daar heerlijk van kan getuigen. En ook van zijn vrede. En weet u, dat is dan geen vrede alleen maar van het je heerlijk voelen en je vredig voelen. Want we zien hier dat hij dat aanzegt, terwijl die hele gemeente bezig is door die valse leraren, om zomaar te zeggen, omgewoeld te worden. Misschien is het beste te vergelijken met de soldaten die vechten aan het front in Oekraïne. Weet u, een soldaat, waar het om gaat in zijn leven, is dat te midden van alle bombardementen en de complete chaos die die bombardementen aanrichten, zij van binnen geordend zijn. Het vrede hebben in het geloof heeft te maken met de ordening. Hoe ziet die ordening er bij u en mij vandaag uit? En Petrus zegt, op de eerste plaats, de kennis van onze Heer Jezus Christus. Daar begint die ordening mee. En weet u, er zijn soms momenten dat we daar weer compleet naar moeten terugkeren. Ik heb in Afrika mogen werken. Ik leidde grote campagnes in evangelisatie. Het was in een tijd van de oost waarin we duizenden mensen het koninkrijk van God hebben moeten binnenleiden. En aan de ene kant lijkt dat erg mooi, maar ik zeg u, waar het bij hem ging, ging niet alleen om de prediking van het evangelie, maar de ordening in onszelf. Of we konden staan te midden van demonische aanvallen in de genade en de vrede van de Heer Jezus Christus. En Petrus zegt, dat begint met zijn kennis. De kennis van de Heer Jezus Christus. Hoe is met onze kennis gesteld, broeders en zusters? Bent u daarin gegroeid? En is het de kennis van de Heer Jezus Christus die de ordening in uw hart bepaalt? Waardoor de genade van God vermeerderd is in uw leven. En zijn vrede. Het is zo bijzonder, dat komt niet tot uitdrukking hier in de Nederlandse taal. Maar weet u, in de grondtekst wordt er gesproken, als het over die kennis gaat, over bovennatuurlijk kennis. Dat is wat er eigenlijk staat. En dat is het bijzondere omtrent uw leven. U kent de Heer Jezus Christus. Hij heeft u bovennatuurlijke kennis gegeven. En hoe komt dat? Omdat Christus in u woont. En waaruit blijkt dat u bovennatuurlijke kennis heeft gegeven? Nou, je kunt dat heel simpel testen. Vertel mensen dat je in Jezus Christus gelooft. Dan moet je dan zien wat de reactie is. Weet je dat het geloof in de Heer Jezus Christus bovennatuurlijke kennis met zich meebrengt? En dat dat in u aanwezig is? En dat dat maakt, zijn aanwezigheid in uw leven, dat u afgestemd bent op het woord van God. Dat is zo mooi. Maar die gemeente wordt enorm aangevallen. En Petrus zegt, hij ziet zijn dag naderen, zegt ik hoop zo dat jullie vasthouden aan datgene wat we jullie geleerd hebben. Hij zegt zelfs dat jullie je blijven daaraan herinneren. He, want dat doet hij zelf in vers 13, kijk maar even mee. En ik acht het juist, zolang ik in deze tent ben, u op te wekken door herinnering hieraan. Weet u dat we dat doen, ook in deze samenkomst? We leven jarenlang met het woord van God, maar we komen bij elkaar om bij elkaar te zijn, om de tegenwoordigheid van de Heer in deze samenkomst te proeven. Maar een van de belangrijkste dingen is ook dat we elkaar blijven herinneren. Wat het woord van God is en hoe hij gesproken heeft in zijn woord. Samenkomsten zijn, als het goed is, herinneringssamenkomsten. Dat we herinnerd worden aan het spreken van God in de gemeente en in ons persoonlijk leven. Nou, als Petrus dat allemaal heeft uitgelegd, dan zegt hij in vers 3, immers zijn goddelijke kracht heeft ons alles geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Alles. Alles is ons geschonken wat tot het leven en de godsvrucht behoort. Dat is bijzonder. Denk even weer aan die herder. Die ziet dat die gemeente bezig is ze te ontbinden door die valse leraren. Hun gedrag in de gemeente. Ze bezig zijn om verderf te zaaien. En Petrus zegt, onthoud één ding. Alles is jou geschonken wat tot leven en godsvrucht behoort. En wat doet hij daarmee? Daarmee versterkt hij het moreel van de gemeente en maakt hij aanspraak op de moraal. Het is eigenlijk net als een leger, de gemeente. En ik vertel u niets nieuws. Want als Paulus daarover schrijft, over de wapenrusting, dan ziet hij ons als soldaten. Je moet een soldaat zijn in het leven, in het leger van de Heer Jezus Christus, om stand te kunnen houden. En weet u, hij zegt hen toe wat tot leven behoort. Een van de kenmerken omtrent uw geloofsleven is... Ik vraag dat vaak aan mensen. Leef jij? En vertel me hoe je leeft. En weet je, als je dat vraagt, beginnen mensen te vertellen. En waar ik daarna probeer te luisteren is. Wat aan getuigenis komt in deze woorden als iemand zijn leven beschrijft naar voren toe? Paulus zegt, je hebt alles ontvangen. Om te leven. Hoe ziet uw leven eruit? Weet je, als er geleefd wordt, want dat is de bedoeling van Petrus eigenlijk, hè, dan hebben we het over de veerkracht, hè, het moreel van de gemeente. Het is zo belangrijk, zeker als tijden spannender worden, dat we leven. Het is eigenlijk het beste wapen, dat je ten volle leeft. Want wat er daarmee gebeurd is, dan wordt je veerkracht wordt groter. Als directeur van de zending keek ik daar ook naar. Niet alleen of mensen graag de zending in wilden, maar ik keek ook naar hoe wordt er geleefd en wat is de veerkracht. Gezonde gemeenten, omdat de Heer God zijn leven geeft in de gemeenten, bestaan uit gemeenten
die ten volle leven. Dan mag je ook om bidden. Heer, wilt u mij het volle leven geven, opdat ik een veerkrachtig christen zal zijn. Dus het gaat om het moreel en ook om de moraal, de godsvrucht. Die gaan altijd met elkaar samen. Dat zegt Petrus hier zo, hè? Wat tot het leven en de godsvrucht behoort, door de kennis van hem die ons geroepen heeft door zijn heerlijkheid en zijn deugd. En wat is dan het bijzondere, want dat komen we bijna niet ergens anders in het woord van God tegen, dat is dat er over de deugd van God wordt gesproken. Twee dingen, zijn heerlijkheid en zijn deugd. Ziet u het staan? En wat heeft daarmee te maken? De morele eigenschappen van de Heere God. Als een gemeente wil blijven staan, want dat is wat Petrus doet hier zo. Petrus noemt wel een beetje de vijand, hij komt er later op terug, maar hij begint te zeggen, nee, leven. Godsvrucht. Wees daar sterk in en richt je daarop. Dus waar gaat het om? Wat je gelooft en hoe je daarin staat en naar leeft. Dat is altijd, broeders en zusters, het beste medicijn tegen aanvallen. Het leven en de godsvrucht. En heeft hij het over de deugd van de Heere God zelf. Daar komen we zo op terug. Dan staat er in vers 4, daardoor heeft hij ons de grootste en kostbare belofte geschonken, opdat u daardoor deel zou krijgen, ziet u staan, aan de goddelijke natuur. Aan de goddelijke natuur. We zien er allemaal heel gewoontjes uit en het moet ook zo blijven. Maar u bent niet gewoon. Jammer. U bent niet gewoon. En weet waarom niet? U hebt deel aan de goddelijke natuur. Dat is nogal wat, hè? Dus dat het geloof zo vergaat, en dat komt omdat je in Christus, want dat probeert Petrus duidelijk te maken, in Christus heb je alles ontvangen, je het leven van Christus leeft. Omdat je deel hebt aan de goddelijke natuur. Bent u zich daar wel eens van bewust geweest? Of misschien is het de eerste keer dat u het hoort. Ik zou willen zeggen, als u thuis bent, val op uw knieën. En zeg tegen de Heere God, wat is dit geweldig. Wat ik deel mag hebben aan uw natuur. Aan uw wezen. Dat is wat Paulus zegt. En weet u, naarmate we meer en meer in de eindtijd raken, kunnen we het niet met minder doen. Kunnen we het niet met minder doen. Dit is wat bij een christen in de eindtijd hoort. Dat we ons daar en meer van bewust worden. Want, zegt hij, nadat u het verderf dat er door de begeerte in de wereld is, ontvlucht bent. He? We maken niet meer deel uit. We leven wel te vol in de wereld. Morgen verstuur ik een brief, die heb ik op mijn computer staan, naar een theologiestudent. En weet u, naar aanleiding van het contact wat we hebben, zeg ik tegen hem, leef ten volle in de wereld. Maar wees niet werelds. Jonge man, jonge mensen, leef ten volle in de wereld. Maar wees niet werelds. Want dat wordt je valkuil. En we weten dat tussen die twee een spanning is. He? Mensen die in het bedrijfsleven werken weten dat. Om eerlijk te blijven. Als het gaat om je belastingformulier invullen en noem maar op. Peter zegt dus dat je deel hebt aan de goddelijke natuur. En weet u, dat gebeurt er dan? Dan begint hij dat uit te leggen. We zien in vers 5 en daarom. We zien in vers 10 en daarom. En in vers 12 zien we daarom en daarom. Ziet u het? En zegt hij, daarom moet u zich er met alle inzet op toeleggen om aan uw geloof, en dan komt er een opzomming, en wat als eerste? De deugd. De morele eigenschappen van de Heere God. Om aan uw geloof deugd toe te voegen. Aan de kennis. Aan de kennis zelfbeheersing. Aan de zelfbeheersing volharding. Aan de volharding godsvrucht. Aan de godsvrucht broederliefde. En aan de broederliefde liefde voor iedereen. Dit gedeelte is eigenlijk een soort wapenrusting die je zou moeten dragen in de eindtijd. Dus we zien hier dat Petrus bezig is de gelovigen te versterken. En hij zegt eigenlijk, omdat hij gezegd heeft, het gaat om de deugd van God. Dus dat gaat in eerste instantie ook om de deugd in jouw leven. Bekleed je met de eigenschappen van de Heere God. En hoe kan dat? Omdat je deel hebt aan de goddelijke natuur. Dat is wat Petrus zegt. En als we die opsomming tellen, laten we maar even doen, dat is wel mooi. 1 geloof, 2 deugd, 3 kennis, 4 zelfbeheersing, 5 volharding, 6 godsvrucht, 7 broederliefde en 8 liefde voor iedereen. Getallen doen er toe in de Bijbel, ons broeder en zuster. 1 heeft met de eenheid van God te maken, 2 met scheiding. Ik zal het allemaal niet gaan uitleggen, maar 8 heeft met het nieuwe leven te maken. Eigenlijk het nieuwe leven van een christen is het leven van de Heer Jezus zelf. Omdat we deel hebben aan de goddelijke natuur. En dan zegt hij in vers 8. Want als al deze dingen bij aanwezig zijn en toenemen, zullen ze u niet doelloos en onvruchtbaar laten wat de kennis van onze Heer Jezus Christus betreft. Immers, bij wie deze dingen niet aanwezig zijn, die is blind en kortzichtig, omdat hij de reiniging van zijn vroegere zonde vergeten is. Dus wat gebeurt er? Petrus brengt hen terug naar hun bekering. En heeft hij het niet hier, kijk maar met me mee, over de vergeving, maar over de reiniging van zonde. Ik bid elke avond, voordat ik ga slapen, niet alleen om vergeving, maar ook om reiniging. Want daar wil ik mij van bewust zijn. Dat het bloed van Christus ons reinigt van alle zonde. En weet u, dat is in deze tijd zo ongelooflijk actueel als we willen dat de kerk sterk blijft, en dan gaat het niet meer om een man als mij, maar de opkomende generatie. Van de week had ik nog een gesprek ergens met een jonge man, en we hadden het over internet gebruikt, en die jongen die wil rein blijven. Hij leeft een zuiver leven, maar hij wil rein blijven voor het aangezicht van de Heer. En weet wat, we hadden het over de reiniging van de zonde, en toen zei ik tegen hem, joh, jij zou aan 2 mannen moeten vragen dat ze elk moment in jouw leven aan je kunnen vragen, waar kijk jij naar op het internet? En als je 's avonds om 11 uur achter je computer zit en je geeft een eerlijk antwoord dat je bezig bent op je computer, dat hij dan vraagt, ik zeg dat moet je erbij zeggen, waar kijk jij naar? Waar kijk je naar? We weten allemaal als oudere mensen dat het internet een enorme verleider is. Alles is maar 1 klik weg. Weet u, toen zei ik tegen hem, want we zullen weer een gesprek hebben. Zeg, joh, als we het volgende gesprek hebben, mag ik je dan vragen of je het gedaan hebt? Je moet altijd netjes dingen vragen. We kunnen niet dingen opleggen. En weet wat hij zei? Echt vanuit zijn hart. Morgen mag je het vragen, zei hij. Zo heeft hij de Heer Jezus lief. Iemand die in deze tijd van vuilheid op het internet rein wil blijven voor het aangezicht van de Heer. Vers 10. Daarom, broeders, beijver u des te meer om uw roeping, want daar heeft het mee te maken, en verkiezing vast te maken. Want als u dat doet, zult u nooit meer struikelen. En weet u dat dat is een van de redenen waarom we met het woord van God bezig zijn en met de Heer Jezus leven? Dat is onze roeping en onze verkiezing vastmaken. Opdat we niet struikelen. Nou, dan maakt Petrus een uitstapje, dan begint hij over zijn eigen vertrek, hè, wat we al gelezen hebben, te spreken. En wat dan het bijzondere is, wat erachter ligt, is dat doet hij op een hele subtiele manier. Hij spreekt over zijn dood. En we weten uit het woord van God in Johannes, dat Petrus zegt tegen de Heer Jezus, maar wat gaat er met hem gebeuren? En dat de Heer Jezus tegen hem zegt, dat gaat jou niks aan. Volg mij. En de Heer Jezus sprak. Op welke wijze Petrus zou sterven. Dit is hem altijd bijgebleven, broeders en zusters. En nu gaat hij dat aanvoeren, want dat komt zo te sprake met betrekking tot de profetie. Dus de profetie over zijn leven, daar heeft hij zijn hele leven mee moeten leven. Als een last. En het heeft enorm doorgewerkt. En als de traditie omtrent hem, staat niet in het woord van God, waar is, waarvan men vermoedt dat het zo is. Petrus is onder Nero gestorven, aan het kruis geslagen. Vroeg hij om niet als Christus te worden gekruisigd, maar ondersteboven. Hij vond zichzelf niet waardig genoeg om als Christus gekruisigd te worden. Dan volg je de Heer na, hè? Zo. Misschien is dat wel wat ontbreekt in onze tijd. Petrus spreekt over zijn dood. De achtergrond is een profetie over zijn dood. En dan zegt hij in vers 16, want wij zijn geen kunstig bedachte verzinsels gevolgd toen wij u de kracht en de komst van onze Heer Jezus Christus bekend maakten, maar wij zijn ooggetuigen geweest van zijn majesteit, want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen toen een stem als deze van de verheven heerlijkheid tot hem kwam. Dit is mijn geliefde zoon in wie ik mijn welbehagen heb. En deze stem, zegt hij, hebben wij gehoord, toen deze vanuit de hemel kwam, terwijl wij met hem op de heilige berg waren. En waarom zegt hij dat hier? Denk weer aan die valse profeten, die later tot geloof zijn gekomen, maar uiteindelijk geen kaas van gegeten hebben. Petrus zegt, wij baseren ons onderwijs op de stem van God. Daar gaat het om. En daarom ook, broeders en zusters, weet u, als we het over profeten hebben en een profetie, dan denken we automatisch natuurlijk aan voorspelling en de eindtijd. Een profeet in eerste instantie is niet iemand die voorspelt, maar iemand die voortvertelt. De stem van God. Vandaar, zo spreekt de Heer. En dat begint niet in de eindtijd, dat begint al in Genesis 1, vers 1. Want wat profetie in wezen is, is de openbaring van God. Daarom is de Apocalyps ook niet de openbaring van Johannes. Het is de openbaring van Jezus Christus. Die zijn wezen en zijn wil openbaar. En Petrus doet dus een beroep, hè, dat hij de stem van God heeft gehoord. En zegt, daar kunnen de valse leraren niet aan tippen. Maar het vraagt ook van ons, dat we gehoorzaam blijven aan die stem. En wat is die stem van God? De schrift geworden stem van de Heere God. Dat is wat het woord van God is. Dus als opnieuw onze Bijbel open slaan, zeg Heer, uw stem spreekt op mij, want uw knecht hoort. En dan zegt hij in vers 19, en we hebben het profetisch woord dat vast en zeker is. En het doet er goed aan om acht te slaan als een lamp die schijnt in de duisterplaats, totdat de dag aanbreekt en de morgenster opgaat. En dat is ons verlangen. Lees het even met me mee in hoofdstuk 3. We zijn bijna gekomen aan het einde. Vanaf vers 11 is hij aan het einde van zijn onderwijs. Er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar ik zie dat de tijd draait. Vers 11 staat, al deze dingen dus allemaal vergaan, hoedanig behoort u dan? En dan komt hij weer, in heilige wandel, de godsvrucht en in godsvrucht. U, die de komst van de dag van God verwacht en daarnaar verlangt. De dag waarop de hemelen door vuur aangestoken zullen vergaan en de elementen brandend zullen wegsmelten. En dan zegt hij, maar wij verwachten overeenkomstig zijn belofte, overeenkomstig wat er staat in de schrift geworden stem van de Heere God. Hè? Nieuwe hemelen en een nieuwe aarde waar gerechtigheid woont. Daarom, geliefde, terwijl u deze dingen verwacht, beijver u om onbevlekt en smetteloos door hem gevonden te worden in vrede. Dat is zijn verlangen. En deze laatste woorden hebben betrekking tot het bruidskleed van de bruidsgemeente, die op haar bruidegom wachtte nadat ze verloofd was, hè, en bezig was haar kleed te weven voor de komst van haar bruidegom. En dat is ons verlangen. En dat hoopte Petrus als herder. Dat zei, als je niet vasthoudt aan dat profetische woord, dan ga je de valse leraren achterna. God zegen. Amen. Zullen we met elkaar danken? Vader in de hemel, wat is uw woord toch geweldig, telkens weer opnieuw. We raken er niet in uitgelezen. We raken er niet over uitgesproken. Wilt uw woord in ons hart leggen. Geven dat het daarin mag groeien en bloeien. Vruchten mag dragen. En dat we dwars door alle omstandigheden ons eigen leven heen, de strijd, de moeilijkheden, het verdriet, de woede soms ook, u zullen zien, uw heerlijkheid, en daarnaar zullen verlangen. We zeggen tegen u vanavond, Heere God, wil ons vasthouden aan het onderwijs van de apostelen. We willen, soms verlangen, dat ons leven overeenkomstig uw woord is. Vul ons met uw Heilige Geest. Vul ons met uw kracht. Schenk ons leven en godsvrucht. Geef dat we met elkaar een diep verlangen zullen hebben naar de wederkomst van de Heer Jezus Christus. Al staat alles op instorten, al wordt alles omgewoeld en omgekeerd, wij zullen blijven staan voor uw aangezicht. Houd ons vast, We bidden u dit in de naam van onze Heer Jezus Christus. Amen. Ja, hoe kan het anders? Dan gaan we zingen. Maak mij een beeld van u. Lied 187. We doen dit staande. Zullen de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heer Jezus Christus en de onuitputtelijke liefde van God en de kracht van de Heilige Geest zij met ons allen. Amen. Vers 3. Ja Heer, hervorm mij naar uw beeld.